Goedemorgen, we gaan weer verder met de serie van rechters, richteren, daar staat hij, Simson, de verlosser. Voordat we daarna gaan kijken, wil ik eerst een zegen vragen. Vader, het is goed om bij u te zijn. Het is goed, Heer, om u eer en lof te aanbidden, of te zingen en u te aanbidden. En dat gaat soms verder dan onze eigen gevoelens. Uw woord zegt het ook, loof de Heere mijn ziel. We spreken hem aan. We staan op uw woord. En het is soms zo moeilijk, maar daarom juist zo goed om bij elkaar te zijn. De woorden die Rinus er net deelde, dat je dat mag horen in de gemeenschap van de heiligen, zoals het woord het zegt. Geheiligd, apart gezet voor u. Door een geweldig offer, door uw zoon dat u gegeven heeft. Heer, we danken u daarvoor. En op die bron ook, Heer, bestaan wij dan ook, Heer, met uw woord. En vragen we of u het wil openen voor onszelf. Dat we die dingen zullen horen die we nodig hebben. Vermaning, bemoediging, wat het ook is. We houden onze handen open en vragen u, wilt u ze vullen? Zodat we zelf gezegend mogen worden om een zegen te zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan verder met de rechters of richters. Heel een paar keer genoemd. We hebben 6 grote rechters, zouden we aflopen, zeg maar. En je hebt 6 kleine. De kleine laat ik liggen. Dat zijn soms 1 of 2 teksten. En we zijn nu bij de 6e aangekomen. We hebben gekeken naar Otniel, Ehud, Deborah eigenlijk niet. Die zat in de vrouwen in de Bijbel, maar dat is deel 17. Maar die heb ik een andere keer behandeld. Gideon, Jefta en vandaag Simson. En dat zullen een aantal preken zijn, denk ik. Ik denk 3 of 4. En ik wil lezen vanaf vers 1 van Rechters 13. En we gaan kijken naar 3 dingen. En dit gaan we lezen. Oh, dat is 13. Dus foutje van mij op de PowerPoint. Het is Rechters 13, de geboorte van Simson. Ik geef altijd even iedereen gelegenheid om op te zoeken. Ik weet niet of het nodig is, maar... Flauwe, dat is misschien de docent mij, maar goed, daar gaan we. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren. Onthoud u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazarener aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder onzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten. Want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazarener aan God gewijd zijn. Manoach bad tot de Heer. Mag ik u vragen, Heer? Laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen. Om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Zij was bezig op het land. Manoach was op het moment niet bij haar. Ze haastte zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze. Die man die laatst bij me was. Maar Noach ging meteen met haar mee en bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij, bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En Manoach vroeg, wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? De engel van de Heer antwoordde, uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Zij mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of andere dranken drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer, wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de Heer antwoordde, Ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u mij aanbiedt. Als u echter een brandoffer aan de Heer wilt opdragen, dan mag u dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met een engel van de Heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de Heer antwoordde, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is voor u toch te wonderbaarlijk. Maar Noach nam een geitenbokje en wat brood en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Noach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het opschoot naar de hemel steeg de engel van de Heer op. Maar Noach en zijn vrouw zagen het gebeuren en ze vielen op hun knielen en bogen diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. En nu besefte Noach dat een engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, wij hebben God gezien, dit wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde, als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben, en dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estaol, waar de Danaïnieten hun tent hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Tot zover. Het is een flink stuk, maar ik denk wel mooi om te lezen. En sowieso belangrijk voor de context. Simson. Eerste punt, Filistijnen. De geschiedenis van Simson spreekt altijd tot de verbeelding. De sterke Simson die voor niemand bang is en die iedereen die op zijn pad komt verslaat. Niemand is bestand tegen zijn kracht. Sterkste, krachtigste, onoverwinnelijke held. Maar wij kennen het verhaal van Simson al. We weten natuurlijk ook zijn valkuilen. Maar ik heb bewust dit genoemd, Simson de overwinnaar. In tegenstelling tot alle voorgaande richters doet Simson alles alleen. In het begin, als je elke keer leest, kom je een richter tegen en die steert het volk op, zeg maar. Weet je, die roept het volk op, kom achter me aan, blaast op de bezuin. En heel het volk trekt ten strijde. Hier niks. Je hoort ook niks over het volk. Simson is helemaal alleen. En je ziet ook een leven van contrasten. Dat zullen we ook in de andere serie, in de andere preken nog zien. Aan de ene kant de genade en het voornemen van God om zijn plan tot uitvoer te brengen. En aan de andere kant de eigenwijsheid en ongehoorzaamheid van Simson. We hebben dus een heel veel in ons eigen hand, zullen we ook nog zien. Gods beloften zijn er. Wat God bedoeld heeft en wie Simson in de praktijk is, zijn twee verschillende dingen. Dat heeft niets met God te maken, maar met de keuze die Simson zelf zal maken. En dan kom ik bij de Filistijnen. Waarom dat eerste punt? Omdat het in het eerste gedeelte ook genoemd wordt. En de Filistijnen zijn een bepaald beeld waar we iets van kunnen leren. Als je hier ziet, de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Dan zag je namelijk altijd iets erbij komen. Het volk schreeuwde voor een verlosser. Je leest hier nergens van. Niks. Zien we zo meteen nog eventjes terug. Wat je wel heel duidelijk leest is, de Filistijnen worden specifiek genoemd. En de Filistijnen, dat is interessant, het is een hardnekkig volk. En de Filistijnen zijn het volk wat eigenlijk voor het eerst pas echt onder de macht van Israël lag bij koning David. Het is altijd een volk geweest dat tegen Israël opstond. Koning David had ze onder de macht, maar ze waren er nog steeds. De laatste koning, de negende koning, die verslaat iedereen. De negende koning, dat is Christus zelf. En als je kijkt naar de Filistijnen, zien een aantal dingen. Een interessant gedeelte, wat ik zelf niet wist, is namelijk dit. Zowel Israël als de Filistijnen hebben met Egypte te maken. Egypte voor ons is het beeld waar wij gevangen zaten in de wereld. We leefden zonder God, onder de slavernij van de heerser, de farao, de Satan. Wat doet God? Die redt Israël vanuit onder de macht van Satan vandaan. Colossenzen 1 vers 13. We zijn weggehaald onder de macht van de duisternis, overgebracht naar het rijk van het licht. Door de Jordaan heen. Egypte, die had ook Filistijnen. En je komt hier in het beloofde land Filistijnen tegen. Dat is ook bizar. En waar zit de link nou naar Egypte? Dat is namelijk dit in Genesis 10. Daar wordt gesproken van Mizraïm. Dat is de voorvader van de Filistijnen. Een nakomeling van Noach. En Misraïm is Egypte. De Filistijnen komen voort uit Egypte. En toch zijn ze meegekomen op een of andere manier naar het beloofde land. Interessant wordt het helemaal als we dan weten dat het volk vrij kwam uit Egypte. Door Filistijnen heen kon gaan naar het beloofde land. Maar God zei, dat mag niet. Je gaat er omheen. Er liggen heel veel interessante dingen. En een van de dingen die belangrijk is, is dit. Israël was in Egypte in slavernij en door God verlost. De Filistijnen waren een zwervend volk dat Egypte heeft verlaten, maar nooit de verlossing gekend heeft. U voelt er misschien al aankomen. Die leefde onder de Israëlieten. Wat je nog meer ziet bij de Filistijnen is dit. Zij weten niets van de ervaringen met God in de woestijn. Kennen ze niet. Ze hebben er misschien wel van gehoord. Ze zien het in anderen de gevolgen, maar zelf kennen ze het niet. Zij hebben niet de doortocht door de Jordaan meegemaakt om in het beloofde land te komen. Geestelijk gezien kan je het gewoon dit zeggen. Ze zijn niet gered. De Jordaan is het beeld van de doop, hè? Even de Jozua-serie terug. Je wordt gered, je wordt in een ander land gebracht, maar je gaat door de Jordaan, God splijt de zee. En we gaan naar de woestijn in en daar redt hij ons ook uit en we komen in het beloofde land. Daar waar we alle geestelijke zegeningen hebben. Alle. Ook een heel interessante. De vraag is, waarom hebben we ze dan niet? Alle geestelijke zegeningen liggen daar. Wij zijn daar en we hebben de beschikking tot elke zegening. Ongeacht hoe we ons voelen. Het gaat over Simson. Maar het is zo belangrijk, de plek wanneer hij geboren wordt en wanneer er gezegd wordt, Simson, er wordt een kind geboren en hij zal een begin maken van de verlossing. En dan zie je dit, en 2-3 aspecten van de Filistijnen zijn namelijk dit. De Filistijnen stellen mensen voor die zeggen dat ze christenen zijn, die zeggen dat ze recht hebben op zegeningen van God, maar die geen leven uit God hebben. Ze kennen hem gewoon niet. En een van de dingen is namelijk dat lezen in Genesis 26 vers 15, dichtstoppen van bronnen. Daar kom je tegen. Zij stopten de waterbronnen dicht. En een waterbron, dat is weer een beeld van het levende water, van de Heilige Geest en een bron en het woord van God. Filistijnen, als ze onder je zijn, stoppen het woord weg. Stoppen de bron van dat wat je nodig hebt, stoppen ze dicht. De vraag is natuurlijk, 1 en 1 is 2, je kan hem zo inkoppen. Zijn er Filistijnen in ons leven? Nou, ik durf dat, ja. Wij leven in een maatschappij en we zitten hier en verderop zit nog de MKV en dan kunnen we er nog een aantal gemeentes aanwijzen. En heel veel gemeentes die de Heer dienen. Die de Heer oprecht willen dienen. Maar ik weet niet hoe het zit op uw werk. Ik zeg niet dat ze allemaal Filistijnen zijn en negatief zijn en weet ik het. Maar het is het geestelijke beeld wat we voordoen. Wij leven in een situatie waar mensen bronnen dichtstoppen. En als je jong bent is dat soms helemaal lastig. Als je ouder bent kan je in ieder geval nog kennis halen uit het verleden. En denk je, nou weet je, daar kan ik wel iets tegen zeggen. Als het een collega iets zegt. Of je gaat het naar iemand anders toe. Maar zelfs voor ons, als we 40 zijn, 50 zijn, 60 zijn, kan het soms heel moeilijk zijn. Dan is die wereld zo groot en leef je in een onderdrukte wereld waar geen schreeuw voor redding is. Nergens hebben we meer gehoord. We hebben het geaccepteerd. Ze zitten in die situatie en we denken, ja, zo is het nou helemaal. Ja, we hebben de Heer wel en hier schreeuwen we naar de Heer en we aanbidden hem. Maar het blijft allemaal veilig in die muren. En we dromen wel, want we durven het eigenlijk niet in gebed uit te spreken. Want ja, de Filistijnen zijn zo sterk. En we laten ons hele geloof helemaal wegdringen. Gideon even terughalen, die strok in de spelonken, weet u nog? Ze haalden de lammetjes weg, al de oogst halen ze weg en je hele offerdienst is weg. Ik denk, dat laat ik het heel makkelijk houden voor jullie natuurlijk. Want het gaat allemaal niet over jullie, dat gaat over mij. Het gaat over mezelf. Ik denk, zou ik het maar makkelijk maken, vind je het? Maar dat is wel het beeld wat ik soms wel eens heb. En tegelijkertijd sta ik er ook wel eens uit. Dan denk ik, wat? Niks ervan. We proclameren wat de Heer kan. Maar dat is een spanningsveld. En dat zie je eigenlijk hier ook. Wat de Filistijnen het ook doen, is dit. Eigen voordeel. De Filistijnen gebruiken de dingen van God voor hunzelf. De profeet Joël sprak al namens God. Die zegt namelijk in Joël 4 vers 5, jullie hebben mijn goud en zilver weggenomen en al mijn kostbaarheden naar jullie eigen paleizen gebracht. Het gaat alleen maar om mezelf. Nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat we vingertjes gaan zitten wijzen, want jij bent een Filistijn en jij, daar gaat het niet om. Het gaat om de cultuur waarin we leven. Maar het gaat misschien ook wel eens om van wat heb je in de gemeente In grote zinnen, niet hier, maar gewoon wie kom je tegen? Wat zeggen ze? Wat is hun geloof? Hebben ze een geloof van, ja, maar de Heer Jezus is wel gestorven. Maar ja, weet je, iedereen en het kruis en de verlossing van Christus wordt eigenlijk een beetje weggewaterd. Ik denk dan wel dat je met een Filistijn te maken hebt. Want dan stop je de bron dicht. Dan doe je er een beetje zand in, nog een beetje zand. En je krijgt geen leven meer. Bij Samson zie je dit op een bepaalde manier gebeuren. Samson raakt in de ban van de aantrekkelijke kant van de Filistijnen. Wij gaan het nog zien. En dat is namelijk, denk ik, altijd succesvol. Dat gaat namelijk over vrouwen. Nou, vrouwen in de Bijbel was een populaire serie. Dus we gaan dadelijk ook weer naar de vrouwen kijken. Alleen die hebben een negatieve invloed. Omdat die vrouwen uit een andere cultuur komen. En dan zie je de eigen wijsheid van Samson. Maar daar komen we nog wel op in de toekomst. Wat ik daar toch van wil zeggen is dit. Afgelopen woensdag was ik op een bruiloft. Fantastisch natuurlijk. Ja, twee jonge mensen die onder de zegen van God zeggen, ik wil verder. Maar die spreker die haalde iets aan. En die zei namelijk dit. Loop niet in eenzelfde span met ongelovigen. Want het is de verwantschap tussen gerechtigheid en wesseloosheid. Wat heeft licht met duisternis te maken. En dat zijn altijd van die dingen. Dan zijn we altijd, ja, moet je dat nou wel zeggen? Ja, dat staat gewoon in de Bijbel. Simpel. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, ook in de situatie als we naar Samson, de verlosser, gaan kijken. Dit is de setting waarin hij woont. Dit is de setting waarin wij leven. Maar in hoeverre zijn we een verwantschap aangegaan? Als je dat doet, dan is soms de ervaring die Samson krijgt in de toekomst, ervaren wij. Misschien denkt u nu wel, welke ervaring is dat? Dat komt nog. Dus dat moet u vasthouden. Maar het gaat erom dat die vermenging, dat wordt hier ook duidelijk gezegd, niet de bedoeling is. En waarom is dat belangrijk? Omdat na het kruis, zeg ik altijd, wij opgeroepen worden om een heilig leven te leiden. Ik zeg niet om je heiligheid te verdienen, dat zeg ik niet. Maar wel om een heilig leven te leiden. En dan kom je hier bij de profetie. Er komt een engel, die komt naar die vrouw toe. Er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Wordt heel duidelijk gezegd. Dus het is niet zo dat ze kinderen had en daarna onvruchtbaar werd. Ze had gewoon geen kinderen. En is het, we hebben nog wel tijd voor, maar het is heel boeiend om te zien, lees het namens thuis na, de reactie van de vrouw ten opzichte van de engel en de man. Mannen, wij kunnen nog een hoop leren van vrouwen. Echt hoor, dat meen ik juist. Trouwens, dat valt me op in de hele Bijbel. Vrouwen hebben een bijzondere rol. Misschien wel omdat ze in de Bijbel, dat kunnen we hier zeggen, als het zwakke geslacht gezien worden in hun kracht en al die dingen, dat de man moet waken over ze. Maar ze hebben zo'n zorgzaam iets en ze hebben een geestelijke antenne die af en toe verder gaat als Manoach. En het eerste wat je hier ziet is dat zij een engel tegenkomt. Naamloos en onvruchtbaar, nooit gebaard. Haar zwakheid wordt bevestigd. In die tijd werd het vaak als straf gezien, hè? Eventjes toch aanhalen wat Rieders net aanhaalt. Misschien geldt dat wel voor u, misschien zijn er wel meerdere. Maar dat je een leven leeft en dat je eigenlijk denkt, straf. God zegent mij niet. Dat was in die context heel normaal. Want als je een kind kreeg, kreeg je de zegen van God. Als je dat niet kreeg, kon je geen erfgenaam geven aan je man. Dus was je eigenlijk een beetje, ik ga wel op zoek naar een andere vrouw. Denk je hoe ze zich gevoeld heeft? En dan komt er in één keer een machtig man. Ze zegt van, het leek voor een engel. En die geeft haar in één keer hoop. Ze zegt namelijk van, jij zal een kind baren. Alles lijkt hopeloos. Maar God start zijn werk waarvan de mens niets meer te verwachten valt. En ik denk dat dat alleen dat detail, hoop moet geven. Nou hoop ik niet dat we gaan zitten van, oké, dan ben ik die vrouw. Dat zou best kunnen. Maar gewoon het feit dat niemand geroepen heeft van het hele volk, we lezen niks, voor een verlosser. Niemand. En wat doet God? Ik ga jullie verlossen. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap voor onszelf is. Want wat zegt 1 Johannes 7 vers 10? Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Hij wachtte niet op ons, hij reageerde gewoon. Dat gebeurt hier voor het hele volk. En die vrouw die helemaal krachteloos is, die niets uit zichzelf voort kan brengen, die krijgt een kind. En ik moest inderdaad, toen het lied zo was, dacht ik van, who am I? Wie ben ik, zal ze gedacht hebben. Wie ben ik nou? En zij krijgt die bemoedigende boodschap. En dan krijgt ze de opdracht, jij mag geen alcohol drinken en niets onreins eten. Dus zij moest volledig rein blijven. En dan kon God door haar heen werken. Want die opdracht kreeg ze. Ik denk dan weer, stel je nou voor dat ze dat toch gedaan zou hebben. Ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar. We weten het niet, dus we laten dat liggen. Maar dan denk ik, zou dat beïnvloedbaar zijn voor wat God gedaan zou hebben? Dat zie je wel bij Simson. Want je moet een verschil maken. God komt altijd tot zijn wil. Altijd. Maar de weg daarnaartoe, die kan wel eens heel raar lopen. Want de weg bepalen wij. Als God zegt, ik wil jou hebben naar daar en die plek en je moet dat en dat doen en je doet het niet, gebruik die een ander. Want hij komt tot zijn wil. Het mooie is van deze vrouw dat ze hem direct geloofde. Want wat zegt zij tegen haar man later? Als ik een zoon krijg, dan viel ze het gelijk in. Geen spoor van twijfel. Die man die gaat dan reageren. Nou, heer, mag ik hem nog een keer ontmoeten? Eigenlijk van, mag ik hem ook eens even zien? Want dat kan ze nou wel zeggen. Trouwens, nog iets bij je. Een man die een vrouw opzoekt waar niemand anders bij is, is zeer oneervol in die situatie. Dus misschien wilde hij het wel controleren. Denk je, ja, dat is lekker. Komt er een man en die gaan een beetje met mevrouw zitten praten. Dat is niet de bedoeling. En hij lijkt nog op een engel ook. Over jaloersheid gesproken. Dat je denkt, van, nou, ik weet niet wie die jongen is. En hij vraagt er dus naar en God is getrouw en laat weer die engel komen. Er wordt gezegd dat het een Nazarener is. Simson wordt niet voor de keus gesteld. God heeft hem voor het Nazarenerschap bestemd. Hij wordt er gewoon voor uitgekozen. En er zijn een aantal dingen van, daar zullen we later nog wel naar kijken. Zou haar moet hij groeien, hij mag geen alcohol drinken. Maar voorheen zagen we het volk roepen om een verlosser. En nu lezen we hier niets over. Maar God grijpt wel in. En dat brengt ons bij de verlosser. Ik heb het maar zo een beetje afgebeeld. Want het is toch een beetje het beeld wat wij hebben van Simson. Eigenlijk moet ik snel weghalen, want ik weet niet of de dames zich nu nog konden concentreren. Maar ja, ik heb hem maar een beetje op om onthuld. Ja, ja. Maar dit is wel een beetje Simson. Denk je van, nou jongen, die heb, dit is de man, hè? Zo wordt hij ook altijd afgebeeld. Waarschijnlijk zal dat zo wel zijn. Maar goed, als we uitgaan waar zijn kracht vandaan komt, kan je ook afvragen. Zou dat wel zo zijn? Maar goed. Je ziet dat Moach bidt. Hij krijgt weer te horen van, zijn antwoord wordt verhoord. En dat is ook leuk, hè? Dan bid je als man, nou mag ik die man ontmoeten? Is goed. Wie krijgt die engel weer te zien? Zijn vrouw. Dan heb je toch ook een idee van, doe ik iets verkeerd? Ja, toch? Dus zijn vrouw wordt weer opgezocht. Hiermee zie je heel duidelijk dat God de vrouw had uitgekozen. Zij geloofde. En weer krijgt zij de boodschap. Hij ontmoet haar natuurlijk wel. Want zijn vrouw gaat de man weer halen. En dan vraagt hij, wat is uw naam? En eigenlijk kan je het wel een beetje zien dat hij misschien wel een beetje boos wordt. Een beetje beledigd heeft. Waarom vraag je naar mijn naam? Vraagt hij. Want als je nadenkt, en ik zou me heel goed. Ik lijk wel een beetje op die man, denk ik. Eigenlijk zou je zo kunnen redeneren. Je vrouw is onvruchtbaar. Er wordt tegen jou gezegd, hij lijkt op een engel van God. En die zegt, zij zal een zoon baren. Wie is nou degene die dat kan? Je mag reageren hoor. Dat is God. Waarom vraag je op mijn naam? Snap je het nog niet? Dat kan je er eigenlijk een beetje in lezen. Maar toch zie je de genade van de Heer weer. En ik denk dat wij zich ook, ik laat me veilig houden. Dat ik denk van nou, ik had toch ook wel zijn naam willen weten. Ik ben in dat opzicht ook, ik ben heel praktisch. Dan 1 en 1 is 2. Dan wil ik het ook zien. Dus in zoverre snap ik het wel. Maar wat gebeurt er dan? Hij zegt, mijn naam is te wonderbaar. Er wordt een kind geboren, die zal de verlosser zijn. En hier zegt die engel, zijn naam, op mijn naam is te wonderbaar. Waar denken we dan aan? Je kan maar aan één ding denken, denk ik. Jesaja 9 vers 5. Het herinnert ons aan de wonderbare raadsman. Het is Jezus zelf die term krijgt. Je leest het ook terug, diezelfde term, als een kind geweven wordt in een moederschoot. In Psalm 139. Daar is hier ook een hele sterke link weer naar God toe. Hij is te wonderbaar. Hij is zo groot, je kent hem nog geen eens. Dan wil hij iets interessants en hij wil hem eten aanbieden. Het offer dat hij wil brengen is hetzelfde die Gideon bracht aan de engel. En daar wil ik kort nog bij stilstaan. Want wat belangrijk is, ik heb het plaatje niet voor niks laten zien. Dit is het beeld wat wij hebben. Dit is ook vaak het beeld van onszelf. Wij moeten krachtig zijn. Wij moeten sterk zijn. Wij moeten het volhouden. Want ja, als ik het niet volhoud, zegent God mij niet. Dan heb je de boodschap niet begrepen. Israël schreeuwde niet om een redder en God gaf een redder. Het gaat niet om ons. Dat is de boodschap. Het gaat niet om ons. Het gaat wel in de kern om ons. Want de redding krijg je omdat God zegt, ik wil jou redden. Maar het gaat niet om ons wat wij doen. Terwijl we soms denken, we moeten Superman zijn, man. We moeten echt zelf kracht, want ik moet blijven bidden. Vooral blijven doen, hè. U kent me. Vooral blijven doen. Maar zodra je gaat denken van, ik moet bidden, want ik moet Gods liefde afbidden, dan zou ik eens een week gewoon een break nemen. Serieus, even niet. En dat je gewoon zegt, Heilige Geest, wilt u tot ons praten? Ik hou mijn mond even, want dan heeft u het niet begrepen. Of zijn er Filistijnen bezig? Die eigenlijk je genade wegroven, elke keer een beetje zand in die put schoppen. En het water wat je drinkt is eigenlijk ook niet meer zo te smaken. Ook om, want het staat altijd te hard. Vind je ook niet die muziek, je gaat lopen mopperen. Die liederen ook hebben vorige week ook al gezongen. Ik verzin zomaar even iets hoor. Maar het kan, je snapt wat ik bedoel. Je gaat je irriteren aan mensen. En het wordt allemaal een beetje bitterig. En toch zit je nog steeds daar. En je doet het uit jezelf en het lukt niet. En wat zie je wat er hier gebeurt? Hij brengt een brandoffer en een graanoffer. En dat is belangrijk. Het zijn beide vrijwillige offers. Je hebt het zondoffer, daar wil je iets mee wegdoen. Daar breng je zonde mee weg. Je hebt een brandoffer, daar wil je iets mee verkrijgen. Dat is de goedgezindheid van God. Dus eigenlijk laat hij hiermee zien van, Heer, ik doe een vrijwillig offer. Ik wil het aan u geven. En wat gebeurt er dan? Als je kijkt naar de wet, om het zo te zeggen, Leviticus 1. Het eerste offer wat gezegd wordt, gaat over een brandoffer. Een vrijwillig offer. Wie was het eerste die een vrijwillig offer ooit gegeven heeft? God zelf. Zijn zoon. Een brandoffer. Omdat hij iets wilde geven. Hij wilde namelijk ons naar zich toe trekken. Hij wachtte niet op ons. En als je dan ziet wat er gebeurt, als je naar het offer kijkt, gaat het over een volledige overgave aan de Heer. Toewijding. De offeraar is van zijn nietigheid en onwaardigheid als zondig mens bewust. En weet dat hij op grond van het plaatsvervangend offer wel gevallig is voor God. Simson de verlosser. Zou je nou zeggen, wat heeft het met Simson te maken? Dat zit wel in het eerste gedeelte. En dit is, de kern is belangrijk. Waar vertrek je vandaan? Ziet u uzelf zo nog? Welgevallig voor God. Je zit allemaal liederen te zingen daarnet. Hè? Ik vind dat echt boeiend. Ik zat nu achterin. En dus ik zit normaal een beetje middenin. Maar ik denk, ik zat nu achterin. En dan zie je gewoon alles gebeuren. En dan ben ik ook deel aan. Ik doe ook mee. Maar dan denk ik, voelen we het nog ook? Of ervaren we het nog ook? Of zelfs gewoon dit. Geloven we het nog ook? Even los van je gevoelens. Hij had u eerst lief. Je bent wel. Het is goed met je. Het is goed. Het is goed. Jezus houdt van je. God kijkt nu naar je en zegt van, je bent van mij. Die superheld hoeft helemaal niet, joh. Het was Simson niet. Ik was het die door Simson heen werkte. Want dat lees je ook in het laatste vers. Dat zullen we nog zien. Hij bracht een brandoffer. En hij bracht ook nog een graanoffer. Op het brandoffer in Leviticus 1 volgt Leviticus 2. Weet je wat daar staat? Het graanoffer. Precies het begin, dat vind je daar. Ook weer een vrijwillig offer. Ze noemen dat ook wel eens een spijsoffer. Meelbloem dat uit de aarde is, vermengd met olie. Ze maken de koppeling wel eens naar de Heer Jezus. Hij, vol van de Heilige Geest, ook uit de aarde voortgekomen. Perfect voor de Heer. Gaf zichzelf vrijwillig aan God. Als een graanoffer. Hij werd vermorzeld zoals het graan wordt vermorzeld. Alles wijst hier, door de bril waar wij kijken, naar de Heer Jezus zelf. Dat is belangrijk. Er wordt een setting gezet waarin ze leven, afvallig van God. God geeft een verlosser. Het wordt verteld. De een gelooft het wel, de ander niet. Maar in het huwelijk, in de relaties, bemoedigt die andere. Je neemt nergens van een verwijt. Beide worden bevestigd en beide brengen nu het offer om te zeggen van, maar dan willen we alsjeblieft uw genade ontvangen. Wij willen uw zegen krijgen. Christus volmaaktheid als mens. Paulus trekt dat trouwens door, het vredeoffer, dit, naar het avondmaal. Dus het zit er ook nog in. En wat zie je dan? De invloed van het offer is enorm. Alles wat met het graanoffer in aanraking kwam, werd heilig. En wat doen ze beide? Ze vallen beide allebei langer tot de grond. Ze knielen zich voor God. En is dat niet de houding die wij moeten hebben? Als wij in zo'n samenleving wonen. Als wij de profetie gehad hebben en ook veel meer weten als Simson. Hij is vervuld, hij leeft, hij doet alles. We leven met zijn zegeningen. Dat je denkt, weet je wat, we gaan een brandoffer maken. We gaan een vredeoffer maken. We gaan naar het avondmaal. We hebben het nu niet. Maar dat je constant daarmee bezig bent. En dan ga je lang uit. Misschien zelfs hier op je knieën, als je de vrijmoedigheid hebt. Of misschien alleen in je kamer, of weet ik veel hoe je dat doet. Of hier met je handen omhoog, maakt allemaal niet uit. Maar dan krijg je dus een verandering in je eigen leven. En je ziet hier iets belangrijks. De invloed van het offer heiligt alles. Het gebeurde namelijk toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heer opsteeg in een vlam van het altaar. Eén dingetje moet ik nog even noemen. Wat is de reactie van Manoach als dat gebeurt? We zullen sterven, we hebben God gezien. En dan komt de nuchterheid van de vrouw weer. Zij zegt namelijk, even in mijn vertaling. Jongens, heb je het nou nog niet geleerd? Het is toch logisch dat we niet doodgaan? Want hij heeft het offer aanvaard. Ons niet gedood, dan had hij het al gedaan. Hij had ons niet alles laten zien. En hij heeft het ons al ook niet verteld. Oftewel, hallo, word eens wakker. Je hebt elkaar nodig. En natuurlijk ook. Weet je wat ik nou de lastige hiervan vond? Is dit namelijk. Even terug naar de vrouw van Manoach. Die krijgt heel duidelijk te horen, daar heb ik niet helemaal op ingezoomd, maar wat zij moest doen met Simson. Het zijn geestelijke ouders. Want dat zijn ze absoluut. Twijfel, maar ze zijn geestelijke ouders. En ze krijgen hele sterke richtlijnen voor hun opvoeding. En wat staat er nog meer in? Houd jezelf rein. Wees een voorbeeld. En weet je wat het moeilijke daarvan is? We weten het zo allemaal. We kunnen zo de namen noemen. Ik kan mijn eigen naam noemen. Dat je denkt, nou, als ik naar mijn dochters kijk, gaat dat allemaal wel goed? Ze zijn er toch niet, dus. Het is ook een vraag die ik stel, hè? Ik spreek geen oordeel uit, want ik weet het niet. En ik denk dat er een hoop dingen heel goed gaan. Maar als vader denk je wel eens van, nou, dat mag ook wel anders. Dat mag ook wel geestelijker. En we kennen dat allemaal. En dan kan je één ding doen. Je kan heel direct in schuld schieten. Dat je denkt, ik heb het weer niet gedaan. Het lukt mij niet. Nee, is helemaal goed. Perfect. Goede uitspraak. Vooral vasthouden. Het lukt mij niet. Maar we zien onszelf dit en we verwijten onszelf. Twee dingen. Het kan een terecht verwijt zijn. Je leeft gewoon niet met de Heer. Ja, simpel. Weet je, of je doet gewoon de dingen waarvan jij denkt van dit moet ik doen. Maar de kinderen hebben een eigen weg en kiezen hun eigen weg. Simson, weet je hoe moeilijk dat is? Weet je hoe pijnlijk dat is? Precies. Maar geef niet op. Geef nooit op. Want wat ik hoorde de afgelopen tijd, en dat vind ik zo boeiend, dan praat ik met een collega die niet christelijk is en die alleen is en dan praat je gewoon. Wees niet zijn vrouw, maar wees niet bezit in de docentenkamer. Dus we hebben gewoon een praatje. Maar die zegt om dit. Weet je wat ik dan zo verlang? Als ik mijn vader en moeder ziet in de 80. En dan zie ik mijn oude vader naar zijn moeder lopen en mijn moeder is niet meer de knapste. Kom maar zeer schoonheid. Maar wat ze eigenlijk zegt is dit. De liefde die ze hebben voor elkaar, dat wil ik zo graag. Wat denk jij hoe het geestelijk zit? Ik hoor het mijn eigen kinderen zeggen. Ik zie het terug. Ook als wij het niet direct zien en ook als we ons zorgen maken. Ook als je denkt van, Heer, wat heb ik een zootje gemaakt met mijn opvoeding. Wat heb ik? God gaat verder. Geef de hoop niet op. Ik zeg het ook tegen mezelf, hè. En het lijkt dan net dat mijn kinderen verloren zijn, maar daar heb ik het niet over. Hè? Het gaat om de zorg die je als vader en moeder hebt. En ik denk dat we die allemaal herkennen als je vader en moeder bent. Wij voelen ons dan soms zo. Ik moet meer dit, ik moet meer dat, ik moet meer dat. Misschien is het ook wel zo. Maar dan moet het wel vanuit deze basis. Dat is heel wat anders. En dan ben ik nog niet klaar met het plaatje, want dan sta je nog steeds op de voorgrond. Het moet uit deze basis. Zelf, het gaat niet om ons. Het gaat om de Jezus Christus zelf. En ik ben er absoluut van overtuigd dat als wij dat voorleven, moeders, en die vrijheid neem ik, als je hier bekijkt welke invloed zij heeft, de naamloze vrouw, die nog ineens met naam kent, ze kan niet geëerd worden, maar wat een invloed zij heeft. Simpson maakt keuzes, maar ook als je kijkt naar de Hannah, als je kijkt naar Sarah, als je al die vrouwen kijkt. Jullie hebben een ongekende invloed in het spirituele leven van je kind. Daar wil ik geen last op leggen, maar wel dat je denkt van Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Want soms voel je je naamloos. Laat het niet roven. En vaders hetzelfde. Iets meer luisteren naar je vrouw. Zie je. Geestelijk gezien soms wel. Maar het is die eenheid die je hier ook ziet. En ik denk dat we samen dan gewoon verder kunnen gaan. En misschien heb je geen kinderen en heb je wat verlangen. Dan kan je anderen zegenen door voor de kinderen te bidden. Want ik heb er nog eens zitten over na zitten denken. Ik denk ik ga Ruud weer eens aanspreken. Want het wordt toch wel weer tijd dat we die kaartjes rond gaan brengen. Wie heeft hem nog? Dit is trouwens van een andere gemeente. Wie bidt er nog? Wie bidt er nog? Kijk eens om je heen. Geef even neer. Wie bidt er nog? Steek je vinger nou eens omhoog. Gelukkig. Ook voor de kinderen? Gelukkig. Weet je, daar gaat het om. Garantie krijgen we niet, maar we weten wel één ding. Overal wat er gebeurt, is God zelf aanwezig. En dat is belangrijk. Geef niet op. En het laatste wat je dan ziet, en dat vond ik wel heel mooi, en dan zullen we de volgende keer zelf naar verder kijken. Simpsons geboorte wordt beloofd en vervuld. Simpsons naam is niet helemaal duidelijk, maar je kan er dit uithalen. Het is verwant, ja, er zit een beetje verwantschap naar zon. En een mogelijke betekening is schitterende zon. Simpson, die in een duistere maatschappij geboren wordt. En God zegt, ik ga iemand geven. De schitterende zon. En dan zie ik altijd zo, poef, wordt er een kind geboren. Licht in één keer ergens. Alle vijanden zien het en denken, dat is de redder. Trek hem door naar de Heer Jezus. Er kwam licht in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Dat geldt ook voor ons leven. Laten we een zegen vragen. Vader, we hebben gelezen, hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. We hebben een aantal dingen gelezen en genoemd. Heer, we hebben een brug proberen te slaan naar wie u ook bent. Want het is een beetje lastig, Simpson de verlosser, terwijl hij nog geen verlossing gebracht heeft. Maar is dat niet een beeld van ons leven soms? Dat we weten van Jezus de verlosser. Dat we weten van het kind wat geboren is. Dat we weten in onze eigen relaties die we hebben of in ons eigen huwelijk, dat we elkaar zingen erover, maar niet werkelijk de verlossing nog ervaren. Terwijl u zegt, er is een kind geboren die zal Israël verlossen. Die zal iedereen verlossen. En dat is de Heer Jezus Christus. Heer, we staan zonder dat we het weten soms zo op de voorgrond, werkend vanuit onze eigen kracht. Simpson de krachtige. En we zien het op onszelf. We vergelijken ons misschien met de vrouw. Onbekend. Wat denkt de Heer? Ach, ik zit in de groep hier. En dat zal wel, maar dat doet de Heer bij een ander. Nee, de Heer kent je bij naam. De Heer heeft je geformeerd in de baarmoeder. Hij zei dat het goed was. Jij bent van mij. En Heer, wat een gigantische, gigantische troost om te weten dat u bij ons bent. In alle dramatiek die er gebeurt in een week, in alle vreugde die er is. Ik wil u vragen, Heere God, met de Heilige Geest, wilt u de dingen die we genoemd hebben, wilt u die aan ons geven, dat we ze mee mogen nemen? En gewoon in de komende week, dat ze op mogen schieten in onze gedachten, en dat dat mag bijdragen, Heer, aan liefde voor u, aan een beter zicht op wie wij zijn, en ook, Heer, dat we leren om u te vertrouwen, te ervaren, en u groot te maken. Simpson de Verlosser zal verder gaan, Heer, als we naar gaan kijken. Maar u gaat dat nu al. Heere God, ik wil u vragen of u ons allemaal wil zegenen met uw aanwezigheid, met uw wijsheid in de komende week. Vragen we in Jezus' naam. Amen.